Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze brief vervolgen wij door samen te zingen op Psalm 119, daarvan het derde vers, of schond gij mij de hulp van uw geest, en wat er volgt in vers 3 van Psalm 119. Aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook losse leerregels, hoofdstuk 3, 4, daarvan de 11e paragraaf. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het 6e vers. In aansluiting daarop lezen wij Handelingen 16, de versen 9 tot en met 15. Handelingen 16, vers 9 tot en met 15. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 11, belijden wij: voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt het hart dat hard is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee. En de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er, en zij dwong ons.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 25, de versen 4, 5 en 6. Zeer een goedheid kent geen palen. En wat er volgt ook in de vers 5 en 6. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de EBNH-Ezerschool. De Heere zegene u met uw gaven. Psalm 25, vers 4, 5 en 6. niet aan de beurt van behandeling uit de catechismus is vanmiddag zondag 33. Letten we op aan de hand van het voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 16, vers 9 tot en met 15. Gaat vooral om de versen 14 en 15. Handelingen 16, vers 14 en 15. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover deze tekstwoorden. Nu de vragen en de antwoorden van zondag 33. Vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Er is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goedunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Tot zover zondag 33. Ik noem als thema hierbij gemeente de bekering. Drie aandachtspunten. Eerst de kern. Vraag en antwoord 88. Daarna als tweede de inhoud. Vraag en antwoord 89 en 90. En als derde kort nog de vrucht in vraag en antwoord 91. Dus het thema is de bekering. De kern. De inhoud. En als laatste ook de vrucht. Onze eerste gedachte is dus de kern. Jongens en meisjes, in gedachten gaan wij vanmiddag naar de stad Filippi. Want daar is Paulus ook. De Heere, die heeft Paulus naar Filippi toegestuurd. Paulus wil ook in Filippi heel graag over de Heere Jezus vertellen. Daarom zoekt hij de synagoge op. Dat doet Paulus namelijk altijd als eerste als hij in een andere plaats komt. Maar in de stad Filippi is nergens een synagoge. Paulus loopt daarom iets buiten de stad, langs de rivier. Er zitten een paar vrouwen zittend om met elkaar te bidden. Daar loopt hij naartoe en gaat op een van de rotsen zitten om te preken. De vrouwen die luisteren eerbiedig naar Paulus, zo ook Lydia, een purperverkoopster uit de Griekse stad Thyatira. Deze Lydia, die verkoopt hele dure en hele mooie stoffen. Lydia, dat is een heidense vrouw, maar ze voelt zich enorm aangetrokken tot het Joodse geloof en wil daar eigenlijk wel wat meer van weten. Daarom heeft ze voor gekozen om steeds naar de rivier te gaan en samen te zijn met andere vrouwen en ook samen te bidden. En dat zegent de Heer. Vandaag is Paulus er. Lydia die luistert ademloos. Alles wat Paulus zegt lijkt eigenlijk wel alleen voor haar te zijn. Zo aandachtige heeft ze nou nog nooit geluisterd. Nu opent God haar hart en ze gelooft de woorden van Paulus over de Heer Jezus. Vers 14. Welke hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Jongens en meisjes, Lydia, die krijgt hier van de Heere een nieuw hart. En zie je dan wat er gebeurt? Om en meer dit. Dan hoor je al de woorden van God met een open hart. Die woorden van God over de schepping, over de val, over de verlossing en over de voleinding. De woorden van God over de wet, de woorden van God over het evangelie. Ze buigt ermee voor God als een zondares die de dood heeft verdiend. Ze neemt bij dode toevlucht tot de Heer Jezus, om door hem alleen behouden te worden. En ze krijgt de Heer Jezus in haar leven onuitsprekelijk lief. Moet je over nadenken, gemeente. Met de meeste verklaarders gaan we vanuit dat deze Lydia rijk geworden was van de handel in al die prachtige gekleurde stoffen of kleding. Nu doet ze een handel die ongekend is. Ze koopt nu zonder geld en zonder prijs. En ze krijgt de witte klederen van het heil. Waarschijnlijk nog diezelfde dag, direct na de preek van Paulus, krijgt het teken en zegel van het sacrament van de heilige doop. Daarmee versterkt de Heere het prille geloof, wat er ook in de vruchten openbaar komt. Ze heeft de Heere kennelijk lief. Ze heeft ook Gods kinderen kennelijk lief. Ze zet haar huis open voor Paulus en Silas en anderen die bij Paulus zijn. Die maken wel bezwaar, dat merk je wel. Maar daar wil ze niets van horen. De liefde tot de Heere, die dringt haar. Je leest het opmerkelijk. En zij dwong ons. En dan gebeurt het ook. Gemeente, wat vinden we in deze weinige woorden? Veel onderwijs over het werk van de Heere. In wat je noemt de bekering. Daar gaat het ook over in deze middag. In zondag 33. De bekering dus. Je hoort het woord bekering. Dat is een kernwoord in de Bijbel. En ook in het christelijke geloof. Het komt wel 140 keer voor in de Bijbel. Het is blijkbaar iets belangrijks. Jongen, daar weet jij een woord. Een Bijbeltekst waar het woord bekering in voorkomt. Misschien denk je ook aan deze tekst, de woorden. Bekeert u en geloof het evangelie. De vraag klemt dan, heb jij... Hebben wij ons dan al bekeerd? De opdracht, de eis en het verlangen van de Heer Jezus dat wij ons bekeren. Niet alleen voor het eerst, maar daarna eigenlijk elke dag weer. Je vraagt misschien, maar wat is dat er eigenlijk, je bekeren? Nou, het is jezelf toekeren naar God. En afkeren van de zonden. Of je een vroegere leven zonder God. Het is bijbels gezien jezelf toevertrouwen aan God door het geloof. In het Nieuwe Testament namelijk wordt het werkwoord zich bekeren meestal gebruikt als vertaling van het Griekse werkwoord metanoiain. De grondbetekenis is altijd dezelfde. Het veranderen van iemands denken. Als we kijken in het Oude Testament, dan ontdekken wij dat het woord, dat het meestal vertaald is met bekeren, letterlijk betekent zich keren, terugkeren, omkeren. Dat is in de volmaakte harmonie met de betekenis van de bekering zoals geopenbaard is in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord in de betekenis van de innerlijke beslissing. De innerlijke verandering van denken. Het Oud-Testamentisch woord duidt op de uiterlijke handeling. die uitdrukking is van de innerlijke verandering van denken. Een totaal leven dus, en daad van terugkeer en van omkeer. In dat licht bezien is het onderwijzend om te zien dat de catechismus er een aparte zondag aan besteedt in het gedeelte van de dankbaarheid. Dat komt omdat de catechismus in aansluiting op het voorgaande bij de bekering niet zozeer denkt aan het moment van de wedergeboorte. Dan gaat het over de levendmaking van een geestelijk dode zondaar die de Heere in een ogenblik, zeg maar, zonder ons in ons werk. Daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over het nieuwe, over het geestelijke leven, de bekering in de ruimere zin. Want wie wordt wedergeboren, gaat als vrucht van die totale vernieuwing zich tot God bekeren. Daar zorgt de Heilige Geest voor, in wat je noemt de dagelijkse bekering. Dat gaat dus over je totale leven. En dat is wonderlijk, gemeente. De Heere neemt bij de hand en hij leidt. Voor de Bijbel te zien gaat. In de Bijbel staan inderdaad meerdere voorbeelden van bekeringen. Bij iedereen gaat het anders. En tegelijkertijd, de kern is altijd hetzelfde. Denk nog even aan Lydia, begin van de preek. God bracht Lydia bij het woord, toch? God bracht het woord ook bij Lydia. Ze ging luisteren met een open hart. En zo is het zaadje van geloof en liefde in haar hart gelegd. Denk ook aan de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die komt in het verre gelegen land op een bepaald moment tot zichzelf, zegt de Bijbel. Je zou ook kunnen zeggen, hij komt tot inkeer. Jongens, hij komt tot inkeer. De ogen gaan open voor de werkelijkheid. Ver, o zo onnoemelijk ver bij vader vandaan. Bij de een kan dat plotseling gebeuren. Dat kan. Door een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde preek. Dan raak je dat tot in het diepste van je innerlijk. Bij de ander kan het allemaal meer geleidelijk gaan. Daar is de Heer er vrij in. Hoe dan ook, gemeente. Je komt tot inkeer. Waarop altijd volgt afkeer. Die verloren zoon, die keerde zich af van het leven in dat verre land. En dan wil die niet meer leven zonder God, waarop altijd volgt terugkeer. Wat een wonder, gemeente. Om dan zo ontvangen en aan vaders borst gedrukt te worden. Gemeente, jongelui, probeer te onthouden. Bekering is inkeer, afkeer, terugkeer. Daarom lees je het antwoord op de vraag in hoeveel stukken de echte bekering bestaat. Twee dingen. Er sterft iets en er komt iets tot leven. Dat wat gaat sterven, wat weggaat, wordt oude mens genoemd. Dat wat gaat leven, wordt nieuwe mens genoemd. Dat zijn geen twee mensen, maar twee dingen zou je kunnen zeggen. Twee dingen in het hart van een kind van God. Het is loslaten. Het is een afsterven van het oude leven zonder God. Het is ook een opstaan, het aandoen van een nieuwe mens in het leven met God. Iemand die echt bekeerd is. Iemand die zich echt bekeerd heeft, is dus op een normale manier één persoon gebleven. Met dezelfde, met bepaalde karaktertrekken en gaven en ook talenten. Maar met dat alles hebben zulke mensen verbinden iets wat ze zelf niet helemaal verklaren kunnen. Ze ervaren verbinden iets wat trekt naar de zonde. Een inklevende verdorvenheid dus, die hier oude mens wordt genoemd. De Bijbel noemt dat ook wel vlees. Tegelijkertijd is er ook de nieuwe mens, het nieuwe leven, dat de Heilige Geest werkt. Dat nieuwe leven, dat verlangt naar God en naar zijn gemeenschap. Dat wil de zonde niet meer doen. Dat wil heilig voor de Heere leven. Het is de nieuwe mens, in de Bijbel ook wel geest genoemd. Nu begrijpen wij allemaal wel dat sterven en opstaan twee tegengestelde dingen zijn. Dat is ook zo. Waar een nieuwe mens opstaat, begint de afsterving van de oude mens. De nieuwe mens, dat is de in de wedergeboorte helemaal nieuw gemaakte mens, die zonder zonde en tot de eer van God wil leven. De oude mens, dat is die verdorvenheid van de zonde die nog in je is. Dat blijft een kind van God aankleven. In je verstand, in je wil, in al je verlangens. En dat geeft bij tijden gemeente niet weinig strijd. Daarom zeggen we wel eens, een kind van God is een tweemens. De kern, de eerste gedachte, nu de inhoud, tweede gedachte, goed, en ik kan overmerken wel. Dan gaat het erover in de vragen en antwoorden 89 en 90. De vraag die dan eerst komt is deze, dat kun je begrijpen. Wat is dan de afsterving van de oude mens? Antwoord is, verdriet en het berouw in ons hart, omdat wij God door onze zonden vertorend hebben. Maar het laatste woord te beginnen over Gods toorn. Wij weten hoe de Bijbel spreekt over Gods toorn. Gods toorn is Bijbels de uiting van zijn gekwetste liefde. Gods liefde komt hierin openbaar dat God zijn Zoon gegeven heeft tot in de dood van het kruis. Om zo verloren zondaren te redden en tot zich te trekken. Wanneer daar in vijandschap aan voorbij blijven gaan, wat we van nature allemaal doen, dan roept dat Gods reactie van toren op. En gemeente, daar wil ik u voor waarschuwen. Want die toren van God, die is volgens de Bijbel in één woord huiveringwekkend. Zonde roept Gods toren op. In de bekering ga je toch ervaren dat je God met je zonde inderdaad zoveel verdriet hebt gedaan. Daarom, even doorlopend, ga je in de bekering steeds meer haten en vlug je ervan weg. Wat dan de opstanding is van de nieuwe mens, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en ook een sterk verlangen en een liefde om naar de wil van God te mogen leven. In die volgorde letten we nu dus ook op. Je zou de afstelling van de oude mens ook kunnen samenvatten met de hand van de volgende dingen. Een droefheid, een verdriet over de zonde en een haten van de zonde en er vandaan vluchten. Jongens en meisjes, wanneer je een nieuw hart hebt gekregen, hè, dan wil je graag doen wat God wil. God, die zet dan zo te zeggen, de knop van binnen in je om. En daardoor ga je op een andere manier denken over de Heere. En ook over jezelf. Om wat lastiger uit te drukken. Ouderen, de gezindheid van je hart wordt nieuw gemaakt. En er komt van binnen een hartelijk verdriet over de zonde. Je krijgt berouw over je zonden. Je wordt boetvaardig gemaakt. Je vindt het dan zo erg als je dingen doet die de Heere niet wil. Als er ook in de wereld dingen gebeuren waar de Heere zoveel verdriet van heeft. Het is wel goed om op dit punt een bepaalde verkeerde manier van denken te corrigeren. Gemeente, zoiets gaat dus niet aan de bekering vooraf, denken mensen wel eens. De Heere, die zegt niet tegen ons, nu moet je eerst maar eens zorgen voor genoeg ontdekking en berouw over de zonden. Je moet eerst genoeg zondekennis hebben. Als je daar genoeg van hebt, dan ben je welkom bij mij. Dan is de evangelie pas voor jou bestemd. Nee, gemeente. Het is bij de Heer precies omgekeerd. Het is een reactie op de bekering. De echte bekering blijft uit liefde tot de Heer. Uit dat verdriet over de zonde van zojuist. Uit dat intense verlangen. De honger en de dorst. Naar de Heere. Het is dus alles een vrucht van het geloof en geen voorwaarde tot het geloof. Dan nog iets. In het leven met de Heere werkt de Heere dat. In het leven met de Heere verdient zich dat daarna als het goed is ook. Dat is een doorgaand proces. Omdat we dan dieper van binnen gaan voelen hoe God-onterende de zonden eigenlijk zijn. Hoe erg het is, laat ik het maar zo zeggen. Dat wij God er verdriet mee deden. Je ervaart van binnen. Ik sta bij God in rekening. Ik heb hem al zo lang laten kloppen op de deur van mijn hart. Die doorleving, hè. Dat gaat heel het christenleven mee. Hoe verder je komt op de levensweg, hoe meer zich dit verdiept. En juist, ja vooral, wanneer je meer gaat leren wat de Heer Jezus het heeft gekost. Dan verdiept zich dat. Je gaat dan je zonden zien in de bloedende wonden van een stervende Jezus. En dan verlijmt dat door je heen. Dat was om mijn zonden. Dat was tot mijn behoud. Het is het verdriet wat je hoort bij David. Als Nathan in zijn leven komt. Dat verdriet wanneer zonde wordt tot zonde. Wanneer schuld wordt tot schuld. David zegt in Psalm 51 vers 16 dit. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Het is een hartelijk leedwezen over de zonde. Wat wordt ingeleefd door een jongen van 13 jaar bijvoorbeeld. Ja, een jongen van 13 jaar bijvoorbeeld. Dan dringt het door tot in je diepste innerlijk. Ik heb de Heere eigenlijk niet echt lief. Wie is de Heere eigenlijk? Het wordt ingeleefd door een vrouw van in de 80 misschien wel. Dan overzie je het leven wat je achter je hebt. Kent u dat? Dan overzie je het leven wat je achter je hebt. En tegen de achtergrond van Gods majesteit en heiligheid, al Gods deugden zeg maar, dringt het door tot in je diepste innerlijk. Ik heb God in mijn leven niet verheerlijkt. De boetvaardigheid van een christen beperkt zich ook niet tot het begin van geestelijk leven, maar strekt zich uit over het totale leven en gaat dan door tot en met de laatste snik. Want dan zal God alle tranen van de ogen en ook deze dus afwissen. Er hoort dan ook dit bij. Het haten van de zonde. En er vandaan vluchten. Heel eenvoudig. Je zou de zonde van binnen in je met wortel en tak wel willen uitroeien. Een paar zonden misschien, nee gemeente, klopt niet. Tegen iedere zonde. Tegen iedere zonde zou je willen zeggen, weg ermee. Je verlangt ernaar om heilig voor God te mogen leven. De liefde die de Heer in je hart ingedragen heeft, die maakt dat je daarmee tot de Heer vlucht. Om het ook aan Hem te belijden. Voor een worsteling voor je. Dat jij met die zonde zelf niet weggewerkt krijgen kan. Dat het nooit helemaal lukt. Je doet wel minder zonden, dat wel. Maar een eigen oog wordt juist een grotere zondaar. Het is de worsteling. Altijd weer steken de kop op. In je gedachten. In je woorden. In je werken. Paulus worstelde er ook zo mee. En alle gelovigen die gaan het herkennen. Haten. Haten inderdaad. En er vandaan vluchten ook. Dat laatste betekent dat je tegen gaat vechten. Dat je er vandaan wil blijven. Ook van alles gemeente wat tot de zonde trekken kan. Dat betekent heel eenvoudig. Een nauw leven. En ook een voorzichtig leven. En dat allemaal hoe langer, hoe meer. Gemeente jongelui. Wat weet jouw smartphone? Wat weet ChatGPT? Wat weet AI inmiddels van jouw hart en van jouw leven? Wat zegt Netflix over wie je nou echt bent voor het aangezicht voor de Heere? Wees waakzaam. Wees alert, want de duivel wil ons verleiden en laten afdwalen bij de Heere vandaan. Ons leven, hè, moet een op God gericht leven zijn. Laat dan als dagelijks gebed maar zijn, o Heilige Geest, vervul onze harten en houd u ons dan vast. Want dan weet je zelf zo afhankelijk van de Heere en van zijn bewaring. Dan weet je hoe waar het is. Wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. En juist als je van binnen weet dat je voor alle zonden bloot ligt, verbind je dat aan de troon van Gods genade. Juist dan wordt het zo tot troost dat je hoort dat hij de werken van zijn handen niet loslaten zal. Jongelui, je zult er nooit beschaamd mee uitkomen. Wanneer je hem in alles in je leven nodig hebt. En je op hem in alles je vertrouwen leert stellen. Op de Heere kun je aan. Echt waar. Op de Heere kun je aan. Is het jouw verlangen al geworden? Is het ons leven al? Wordt ons leven al versierd door de vrucht van de geest? Verlangen wij ernaar? Los van de vraag die het wat terecht brengt. Verlangen we ernaar om heilig voor God te leven? Dat is de weg daartoe gebaand door Christus. Hij wordt ons verkondigd. Hij wordt ons aangeboden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Laten we eens gaan zingen, gemeente. Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans gebroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Het 9e vers van Psalm 51. Thank you. Peter, zondag 33 over de bekering. Eerst de kern, daarna het begin gemaakt bij de inhoud. Daar gaan we nog even mee verder. Want met de afstuiven van de oude mens is er gelukkig ook de opstanding van de nieuwe mens. Tot antwoord is dat een hartelijke vreugde in God door Christus en een sterk verlangen en liefde om naar de wil van God te mogen leven. Het is dus in het leven met de Heere droefheid en blijdschap. Niet zo alsof dat twee opvolgende etappes, stadia zijn in een reis. Het is er tegelijkertijd. Soms inderdaad overheerst de droefheid. Soms overheerst ook de blijdschap. Paulus zegt zelfs zo, droevig zijnde, en toch altijd blij. Alleen maar hopen, gemeente, dat we dat herkennen in ons eigen leven. De grondtoon van het leven met de Heere, van het geloofsleven, van het nieuwe leven, van de dankbaarheid, dat is de blijdschap. Denk aan wat je hoort in de psalmen, praktijk ook in het leven met de Heere. Dan hoor je inderdaad soms van hele diepe en intense klachten. Een worsteling om de kruis, strijd ook met de macht van het ongeloof. Ik zal dat niet ontkennen, echt niet. Let er dan wel op, het wordt als het recht ligt tenminste, dan bij de Heere gebracht, dat eerst. Wanneer je daarna ook telkens leest van blijdschap en van vreugde in het dingen van de Heere. En we merken wel eens, hè, het is een blijdschap in God. Wat is het echt, jongens? Een blijdschap. Een onuitsprekelijke blijdschap in God. Een hartelijke en diepe vreugde in God. Die je hart en je leven als het ware helemaal doorstroomt. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat het met God weer goed is gekomen. Omdat God om Christus wil niet meer vertorend is over uw zonden. Anders gezegd, God zelf is de diepste grond van deze blijdschap. Het is door Christus, staat er namelijk. Hij heeft mij weer teruggebracht bij God. In Christus ontmoet een gelovige in God de liefdevolle Vader. Ik geef direct toe. Er is onderwijs in nodig, er is oefening voor nodig, allemaal waar. Maar in de kern ontmoet een gelovige in God een liefdevolle Vader, want Christus heeft voor hem betaald en de gemeenschap met God voor hem weer hersteld. En er zijn wel eens tranen van blijdschap en van verwondering. Het geeft grote blijdschap en stille verwondering in je hart als er wat wordt gezien van de Heere Jezus en van zijn verzoenend sterven als het rustpunt van mijn hart. Daarom is deze vreugde, deze blijdschap zo totaal anders dan het plezier wat de wereld kent. Het is heel eenvoudig. Jongens en meisjes, als je echte vreugde, als je echte blijdschap wilt hebben, dan moet je bij de Heere zijn. Dan moet je dat in je leven nooit meer vergeten. Dan moet je bij de Heere zijn. Dan moet je bij zijn dienst zijn. Dat leven met de Heere, de dienst van de Heere, dat geeft werkelijke vreugde. En bij tijden een zeer diepe en zeer intense blijdschap. Weet je waar dat begint? Die vreugde en die blijdschap. Die begint daar, hè? Als je hart uitgaat naar de Heer Jezus. Als je als een verlorene berouw krijgt voor de Heer. En in de doorleving mag buigen voor de Heer. Ik heb gezondigd. Die trekkende liefde. Die brengt je aan zijn voeten. En het geeft een grote blijdschap. Wanneer je dan in je leven iets mag zien van de Heer Jezus. En zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Kan best wezen, hè. Dat je in eigen oog. Maar nog helemaal nog niet met God bent verzoend. Tegelijkertijd. Je zou nergens anders meer willen wezen dan daar. Je zou nergens anders meer willen doen. Niets anders willen doen dan met hem leven. In al je gemissen, al je droefheid weet je van binnen. Bij hem moet ik zijn. Want bij hem is het leven. En hij alleen kan je zalig maken. Daarom kan het ook niet anders. Of je gaat verder op die weg. Stilstand, hè? Geestelijke leven. Is achteruitgang. Je gaat verder op de weg. Het groeit. Naarmate je meer leert kennen van de Heer Jezus. Als de weg, de waarheid en het leven. Dan openbaart hij zich in je schuldige verlorenheid. Als de middelaar tussen God en tussen mensen. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Wordt zo'n wonder voor je. Dat er genade op zijn lippen is uitgestort. En je leert het om door het geloof tot hem de toevlucht te nemen. Die blijdschap wordt dieper. En die neemt nog veel meer toe. Als het woord ons dan gaat insluiten. En voor onszelf mogen zien. Dat hij als de goede herder zijn leven ook voor mij heeft gesteld. En vreugde en verwondering. Als je dan zo in aanbidding voor hem mag knielen. Als je er oog voor kreeg. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Door de leiding van de Heilige Geest. Leer je Christus aanraken. Hem omhelzen door het geloof. Je leert hem de jouwe te noemen. Geef blijdschap die tijden waarin de Heere in onze ziel overkomt met zijn verzekerend en verzegelend werk. Rust en blijdschap van binnen dat de Heere je zonden niet meer gedenkt en dat hij die uitduift als een nevel. Als je gaat ervaren dat de Heere tot mij spreekt. Als ik gebogen zit boven de Bijbel en de woorden in de Bijbel lees, of naar de preek mag luisteren. Woorden van Gods belofte, woorden van veroordeling soms inderdaad ook. Woorden ook van troost, woorden ook van bemoediging. Soms, hè, deelt de Heer als zijn kinderen een gevoelige tik uit. En dan ben je bedroefd. Want dat ontdekt altijd weer aan zonde. Maar de Heer is zo onuitsprekende goed. Hij giet er ook altijd iets van balsem in, zou je kunnen zeggen. Hij geneest door opnieuw te brengen bij Jezus verzoend sterven als het rustpunt van mijn hart. Dan leer je met je hart dat de Heer mij telkens weer moet inleiden in zijn heilgeheimen. Anders is je hart zo snel weer vervuld met smart. En met klachten. En met ongeloof. Vertwijfeling en bestrijding. Maar als de Heere licht geeft over zijn werk. En je er meer van laat zien van de vastheid buiten jou dus. In de Heer Jezus. Dan is er geen gelukkige mens op deze wereld. Die met Paulus leert nazeggen, Romeinen 8 vers 38 en 39, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wat er dan nog altijd buiten is dit, vanaf het begin van de bekering, de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Gemeente, jongelui, vooral jullie nog een keer. Het is goed. Het is bij tijden onuitsprekelijk goed om de Heere te vrezen. Echt waar. De dienst van de Heere, dat is een liefdedienst. En dat ga je al ervaren op het moment dat je aan de Heere vraagt, wat wilt u dan dat ik doen zal? Dan verandert er iets. Dan wil ik dit of dat niet meer. Snap je dat? En dan hoef ik dit of dat gelukkig ook niet meer. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Het is de hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Overeenkomstig de wil van God, zeg maar. Een kind van God wil de geboden van de Heere doen uit dankbaarheid. Je zoekt in alles naar de eer van God. Denk aan het paradijs, vroeger, hoe het volmaakt was. Zo wordt het hier ook weer in beginsel. Vandaar ook de uitwerking van de bekering straks in het deel van de dankbaarheid. Dat begint met het gebod en drijft daarna uit naar het gebed. Nu nog kort, het derde, de vrucht in vraag en antwoord 91. Jongens en meisjes, die leerling en de meester hebben een hele poos gepraat over de bekering. Een hele poos. Nu ze dat gedaan hebben, is het ook wat makkelijker om over de goede werken te praten. Er ligt een basis voor, om zo te zeggen. In de vorige zondagsafdeling ging het er ook al over. Goede werken hebben eigenlijk alles te maken met het nieuwe leven. Dat in de bekering, in het hart van een kind van God komt. Met het geloof dus. Daarom kunnen ten diepste alleen mensen die bekeerd zijn, goede werken doen en leven zoals de Heer dat wil. En wat zijn dan de dingen die God wil dat mensen doen? Wat zijn dan goede werken? Alles wat alleen uit een levend geloof en naar de wet van God en tot zijn eer gebeurt. Er moet dus een waar en levend geloof in je hart zijn. Als je bekeerd bent, als je bekeerd hebt, is dat dus de bron. Eenvoudig beeldgemeente. Aan de vruchten. Niet aan de praatjes, nee. Aan de vruchten wordt de boom gekend. Want het geloof gaat vruchten dragen uit Christus. Wat je er zelf van ziet, de andere zaak. Dat is de Bijbelse lijn. Het geloof gaat vruchten dragen uit Christus. Goede werken zijn eigenlijk de werken van Christus in en door mij. Je geeft jezelf geen schouderklopje. Echt niet hoor. Want je weet het. Het is alles. Alleen. Uit hem. Het is alles alleen. Door hem. En alles ook alleen voor hem. Nog even Lydia. De Heere opende haar hart inderdaad. Wederkerig opende zij door genade haar hart voor de Heere. En daarna haar huis ook voor de apostelen. Bijbels beeld toch? Gastvrijheid en herbergzaamheid zijn een van de vruchten die het nieuwe leven hier versieren. Hoe is dat bij de kinderen van God? Goede werken doen. Je doet het uit liefde tot God en ook liefde tot je medemens. Bent u dat? Ben jij dat? Die dan zo vanuit die wortel zorgt voor een zieke. Die kookt voor een gezin. Die in de stilte meehelpt. Die een luisterend oor biedt. Die laat merken iemand anders te zien. Gemeente, in onze eigen ogen is het misschien zo klein. Terwijl het in Gods ogen zo groot kan zijn. In eigen ogen misschien zo klein. Maar dat kan zo ontzettend veel betekenen. God ziet het. En dan zoekt hij altijd naar zijn eer dat, wat dat het goed is, het belangrijkste voor je geworden is. Met ook het heil van je medemens. Dat lees je ook. Het is naar de wet van God. De nieuwe mens. In het leven van al Gods kinderen. Wil leven zoals de Heere dat wil. En dat lees je inderdaad in de wet van God. De norm is niet wat ik wil, maar wat de Heere wil. Ik kan nog een derde over de eer van God. Gemeente, vanuit onszelf bedoelen wij altijd onze eigen eer. Dat geldt zelfs op onze beste werken, ook zelfs in de ambtelijke dienst, kleeft de zonde ons altijd aan. Wie jezelf een klein beetje leren kennen, die weet dat zulke dingen ook in eigen hart helaas, helaas leven. Je zit er zelf zo snel tussen. En dat geeft bij tijden zoveel strijd. Gelukkig is het ook wel eens anders. Die tijden zijn er gelukkig ook. Dan vervult de liefde van Christus je hart. Dan voert zijn genade de heerschappij. Dan dringt de eer van God. Je hebt maar één ding er verlangen in. Dat de Heere verheerlijk worden zal door heel je leven heen. Daarom, geliefde gemeente, bekeert u en gelooft het evangelie. De bekering is de kern, daarna de inhoud en als derde ook de vrucht. Gemeente, is het ons leven, is het ons verlangen al geworden om in alles God groot te maken en zijn lof te verkondigen. De Heere nodig ons welgemeend en oprecht. Met de woorden van Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einde van de aarde. Want ik ben God. En niemand meer. De weg van de bekering wordt ons gewezen. Opdat wij daarop zouden gaan. En gaan wij door genade al op die weg. Dan weten we ervan dat het een weg is van sterven en van leven. Een weg van strijden en ook van worstelen. In onze eigen ogen wordt het zo vaak minder. Terwijl van Gods kan bekeken, juist dan vooruitgaan. Snapt u dat? In eigen oog minder. Van Gods kan bekeken, gaat het vooruit. Straks, hè, in de hemel, zal het allemaal voorbij zijn. Dan zal alles volmaakt weerkomen van de eer en de verheerlijking van God. Dan zal het zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Amen. Psalm 138, de versen 1 en 4. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.